Ja, geweldig mooie woorden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Bij gevaar, in bange tijden, over jou zijn vleugels spreiden. Ga met God en Hij zal met je zijn. Dat is een blijde zekerheid. Zeker ook in deze tijd. Want het is een tijd waarin veel mensen onzekerheid voelen. Waarin je hoort over depressie. Waarin je hoort over eenzaamheid. En over gebondenheid misschien wel. En ik heb zo eens een paar headlines uit de media hier voor me. Corona-beperkingen lijken op de oorlogstijd. Voor het eerst sinds 1945 is de vrijheid van Nederlanders om overal te gaan en staan waar we willen serieus ingeperkt. Volgens experts is de vergelijking tussen deze coronaperiode en de oorlog niet zo ver gezocht. Door de beperkende maatregelen tijdens de coronacrisis zegt de helft van de ondervraagden hun vrijheid meer te waarderen. Deze crisis beperkt onze vrijheid. Als je vrijheid afgepakt wordt, dan weet je pas wat dit betekent. En een andere kop die zegt, door corona ervaren we aan de lijve wat inperking van onze vrijheid met ons doet. En weer ergens anders staat, coronavirus en mensenrechten. De regering heeft vergaande maatregelen genomen in de aanpak van het coronavirus. Dat betekent dat onze vrijheid is ingeperkt. Nou, dat zijn nogal woorden. Dat je vrijheid is ingeperkt. Vrijheid. En daar dacht ik over na, wat dat betekent ook in het licht van Gods woord. Wat de Bijbel daarover zegt. Vrijheid. En ik ben uitgekomen bij een tekst uit de brief van Paulus aan de Efeziërs. En die gaan we dan ook met elkaar lezen. Dat is Efeze 1, het 7e vers. Efeze 1, vers 7. En in Efeze 1, vers 7, daar staat: in hem, dat is in de geliefde, in de Zoon, in Christus Jezus, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. En nagenoeg diezelfde woorden vinden we ook in een brief verder, twee brieven verder, in Colossenzen 1, vers 14. In Colossenzen 1, vers 14, en daar staat het: in hem, dat is ook weer de Zoon van zijn liefde, de geliefde, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de zonde. Ja. U zult misschien denken, wat heeft dat te maken met vrijheid? Wel, het heeft alles te maken met vrijheid. En dat heeft ook weer alles te maken met het feit dat de woorden die in deze tekst gebruikt worden, in hem hebben wij de verlossing, de vergeving, woorden zijn die heel vaak ook een eigen leven zijn gaan leiden. Zeker ook in kerkelijke wereld, in het kerkelijk gebeuren, in de religiositeit, hebben verlossing en vergeving een betekenis gekregen. Maar de vraag is of dat de juiste Bijbelse betekenis is. En daar willen we vanochtend bij stilstaan. En eigenlijk zou ik moeten beginnen met de tekst wat meer letterlijk te vertalen en die woorden hun betekenis te geven. En dan heb je ook meteen in de gaten wat dat met vrijheid te maken heeft. Want letterlijk staat er: in hem is er de losprijs door zijn bloed. Is er de loskoping door het bloed. In hem is er de invrijheidstelling, de vrijlating van de overtredingen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Dus dan gaat het over een losprijs die betaald moet worden. En over invrijheidstelling van overtredingen, of letterlijk ook vertaald de misstappen. Losprijs en invrijheidstelling. En dat zijn belangrijke begrippen in de Bijbel. En daar willen we deze morgen dan ook verder wat op inzoomen. In eerste plaats, in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. Letterlijk is de losprijs betaald en zijn we daardoor bevrijd door zijn bloed. Bevrijd door middel van een losprijs. En dat is belangrijk om vast te stellen, maar waarom moest er een losprijs betaald worden? Wel, in de afgelopen eeuwen, dat de kerk, laat ik het zo maar even noemen, er geweest is, heeft dat een betekenis gekregen dat er een prijs betaald moet worden omdat je schuldig bent. De schuld moet betaald worden. En daar heeft de kerk ook veel aan verdiend. U kent misschien wel uit de geschiedenisboeken de geschiedenis in de middeleeuwen, dat mensen werden verzocht om een aflaat te kopen, om te betalen. En dan was de uitdrukking: als het muntje in de schatkist klinkt, het zieltje in de hemel springt. Want dan was je schuld betaald. Want je stond wel schuldig ten opzichte van God natuurlijk. Ja. Deze tekst spreekt over verlossing, bevrijding door het betalen van een losprijs. Alleen de vraag is, waarom moet die betaald worden? Wel, ik kan u zeggen, dat heeft niet te maken met schuld. Want kunt u er wat aan doen dat u af en toe een misstap begaat? Dat je af en toe een verkeerde gedachte hebt? Kun je dat tegenhouden? Bent u zo goed van uzelf dat u kan zeggen, eigenlijk zit er niks kwaads in mij? Nee, we doen allemaal verkeerde dingen bij tijd en wijle. Dat zit ingebakken. Dat is de zonde en de zonde natuur. En het gaat er dan ook niet om dat je van schuld moet worden verlost. Maar de betekenis is juist dat je bevrijd moet worden van gebondenheid. En het beeld van de slaaf of de dienstknecht, en dan moeten we dat even loskoppelen van de Black Matter beweging, want daar gaat het nu even niet over, maar het principe van ook in vroege tijd, iemand die in dienst was van een heer, die werd dan een slaaf genoemd of een dienstknecht, die behoorde hem toe. Ja, die kon ook losgekocht worden. Dan werd hij vrij. Dan was hij niet meer in dienst van, maar was hij een vrije. En dat loskopen was niet omdat die persoon een schuld had, omdat hij verkeerde dingen had gedaan. Nee, dat was omdat hij in gebondenheid was. En daarvan moest hij bevrijd worden. Het vrijkopen van een slaaf heeft ook niet te maken met het door de slaaf gemaakte fouten die hij moest betalen. Nee, bevrijding komt tot stand door het betalen van losgeld, een losprijs. En dat is dan ook een symbolisch bedrag. Bevrijding komt tot stand door het betalen van een losprijs. Nog niet zo lang geleden was in het nieuws dat er een jongen van, ik geloof 13 of 14 jaar in België, ook ontvoerd was. Die was in gebondenheid dus, werd gevangen gehouden. En het schijnt dat er een losprijs betaald is. En toen was hij weer vrij. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld van wat deze tekst ook betekent. De verlossing, het betalen van de losprijs, waardoor je in de vrijheid komt. En een symbolisch bedrag. Want je kunt niet vaststellen hoeveel schuld heb je. En als je die allemaal maar betaalt, dan ben je vrij. Nee, het vrijkopen van gebondenheid gebeurt met een bepaald bedrag. Met een bepaald iets. En als de prijs betaald wordt, dan ben je verlost. Dan ben je vrij. En de Bijbel heeft er hele mooie voorbeelden van. Ik wil even met u gaan naar Exodus hoofdstuk 30. Exodus hoofdstuk 30, dat is de geschiedenis dat het volk uit Egypte bevrijd is. Ze zijn uit Egypte, ze zijn in de woestijn. En dan geeft de Heere een verordening aan het volk in Exodus 30. Even zien. Exodus 30, vers 12. En dan gaat het erover wat er gedaan moet worden om bij het volk te horen. Om bij die groep te horen die bevrijd is uit Egypte. Zodat je niet denkt, ik zit nog in gebondenheid, maar ik ben vrij. Dan moest je erbij horen. En dan staat er in Exodus 30 vers 12. Wanneer u het aantal Israëlieten opneemt volgens hun tellingen, dan moet ieder bij hun telling aan de Heere een losgeld geven voor zijn leven. Opdat er bij hun telling geen plaag over hen komt. Dit moeten allen die bij de getelden gaan behoren geven, een halve sikkel, volgens de sikkel van het heiligdom. De sikkel is 20 gera waard, een halve sikkel als hefoffer voor de Heere. Al wie bij de getelden gaat behoren van 20 jaar oud en daarboven, moet het hefoffer voor de Heere geven. Een rijke mag niet meer geven en de armen niet minder geven dan een halve sikkel. Als u het hefoffer voor de Heere geeft, om voor uw leven verzoening te doen. Dus om erbij te horen, om bij de getelden te horen, om bij de verlosten te horen, moest ongeacht wie je was, moest een losprijs betaald worden. Het woord wordt ook genoemd. Iedereen moet bij zijn telling een losgeld geven voor zijn leven. Er werd een prijs betaald en dan hoorde je erbij. Dan was je een deel van dat volk van Israël dat bevrijd was uit Egypte. Nou, dat is een heel mooi voorbeeld. Israël kwam letterlijk uit de gevangenschap en moest bevrijd worden. Ja, waarom? Nou, vooral om bruikbaar te zijn in de hand van de Heer. Om gebruikt te kunnen worden in Gods plan. Datzelfde vinden we bij die bekende geschiedenis van Naomi en Rut. We gaan die geschiedenis nu niet lezen, maar je kent hem. Ook die hadden een losser nodig. Verlossing. Er moest een prijs betaald worden. Ze moesten bevrijd worden uit hun figuurlijke gevangenschap. De gebondenheid dat ze geen nageslacht meer hadden. En dat hun familie niet kon voortbestaan in Israël. Dat er geen plaats voor hun was. En dat losgeld is betaald. We kennen de geschiedenis van Boas. Die de losser is. En die ervoor zorgt. Dat ze in vrijheid het doel bereiken waarvoor ze bestemd zijn. Namelijk leven in het volk van Israël en met name tot eer van God. En onze tekst in Efeze 1, die zei al, in hem hebben wij de verlossing, is de losprijs betaald, door zijn bloed. En dat is ook precies de prijs. Want je kunt zeggen, wat is dan dat losgeld? Wel, in Matteüs 20 vers 28 staat het gewoon genoemd. In Matteüs 20 vers 28, daar staat, zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden. Dat gaat dus over de geliefde. De Zoon, de Heer Jezus Christus, is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. En die losprijs zou je kunnen zeggen, dat was dus het bevrijdingsoffer. Hij gaf zijn leven tot een losprijs, om te bevrijden. En dat woord wat daar gebruikt wordt, losprijs, lutron, dat gebruikt de apostel Paulus later ook. Hij gebruikt het ook in dat vers wat we zojuist gelezen hebben, Efeze 1 vers 7. De verlossing, de losprijs. Alleen Paulus die gebruikt het nog in een wat sterkere vorm. Apolutrosis, letterlijk vertaald met de weg losmaking, de volkomen verlossing, bevrijding. En u kent die bekende tekst uit Romeinen 3 vers 24. Wij worden om niet gerechtvaardigd door zijn genade, door de verlossing, en dat is datzelfde woord, de betaling van de losprijs, waardoor je vrij wordt, door de verlossing in Christus Jezus. Hem heeft God openlijk aangewezen als middel tot verzoening. Door het geloof in zijn bloed. En hier wordt nadrukkelijk gesteld dat dus de losprijs die betaald moet worden voor bevrijding, dat is het bloed van de Heer Jezus Christus, God zo. En in Christus is die bevrijding dus ook gewaarborgd. Want ja, de Heer Jezus is ooit eens gestorven en heeft zijn leven gegeven. Maar vervolgens heeft dat een uitwerking voor al de tijd daarna. En de Bijbel maakt dat ook duidelijk. En dat is wel mooi. Want in de Efezebrief kom je 3 keer dat woord apolutrosis. Die weglosmaking, die volkomen verlossing door het betalen van de losprijs kom je tegen. De eerste keer hebben we al gelezen, Efeze 1 vers 7. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De tweede keer lezen we het in Efeze 1 vers 14. Waar we lezen dat we verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing, letterlijk staat er dan, tot de verlossing van het bezit, tot lof van zijn heerlijkheid. Hé, en dit is bijzonder, want hier heeft dus die verlossing, die bevrijding door het betalen van de losprijs, heeft te maken met het verzegeld zijn met de Heilige Geest van de belofte. En je zou kunnen zeggen, nee, we gaan eerst nog de derde vers lezen en dan vatten we het samen. De derde keer dat het wordt gebruikt is Efeze 4 vers 30. En daar gaat het ook weer over de Heilige Geest. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent tot de dag van de verlossing. Nou, en dan zie je dus in de Efezebrief dat in hoofdstuk 1, in hem hebben wij de verlossing, dat is tegenwoordig, dat is nu. Maar om dat zeker te stellen, zekerheidsstelling, u kent het begrip wat Paulus in Timotheus gebruikt als onderpand, en daar heeft die Heilige Geest mee te maken. Zo zeker is dat u bevrijd bent, dat ik bevrijd ben, door het bloed dat de losprijs is. Zo zeker dat we er al een voorschot op gekregen hebben. En dat is de Heilige Geest waarmee we verzegeld zijn. Verzegeld met de Heilige Geest van de belofte die een onderpand is van onze erfenis. Dat is zeker gesteld. En dat is natuurlijk een geweldige zekerheid. Dat je weet, ik ben bevrijd. En dat is niet alleen maar voor het moment. Straks ben ik misschien weer in gebondenheid. Wel nee, dat duurt voort. En als onderpand, als zekerheidsstelling, hebben we de Heilige Geest ontvangen. Als een onderpand van onze erfenis tot de verlossing van het bezit. Want dat staat er letterlijk. Wij zijn het bezit van de Heer. Hem behoren wij toe. Dat is waar het om gaat. En dat betekent dat dus die verlossing een tegenwoordig aspect heeft. Dat is nu. Je bent bevrijd, want de losprijs is betaald. Maar ook voor de toekomst is het geregeld. Die andere twee teksten, in de context van de Heilige Geest. Ik noem nog 1 tekst die Paulus aanhaalt in de eerste Timotheusbrief, waar het ook gaat over die losprijs. Omdat daar ook weer een bijzonder woord gebruikt wordt. Daar staat, de Heer heeft zich gegeven als een losprijs voor allen. Dit is het getuigenis op de door God bestemde tijd. En het woord wat daar gebruikt wordt, heeft ook weer een soort voorvoegsel. Niet alleen maar de losprijs, lutron, maar anti-lutron. En anti, dat weet u misschien ook wel, dat betekent in de plaats van. Dus hij heeft zich gegeven als een in de plaats van losprijs. Ja, dat klopt ook, het is plaatsvervangend. Hij was plaatsvervangend. Hij heeft mijn plaats ingenomen voor het betalen van losprijs. De Israëliet, jong, oud, arm, rijk, moest een halve sikkel zilver betalen om bevrijd te zijn, om erbij te horen. U en ik zijn niet in staat om de prijs te betalen, om losgemaakt te worden van de overtredingen van de zonde. Nee, het bloed van Christus reinigt mij van alle zonde. Plaatsvervangende losprijs. En dan staat erin Hebreeën 9, en bijna alles wordt volgens de wet door bloed gereinigd. En zonder het vergieten van bloed vindt er geen vergeving plaats. Hebreeën 9 vers 22. Door bloed wordt alles gereinigd en zonder bloedstorting geen vergeving. Hey, en dat is dan een mooi bruggetje naar het tweede deel van onze tekst uit Efeze 1. Namelijk de vergeving van de overtreding. Zonder bloedstorting, zonder vergieten van bloed, geen vergeving. Ja, en als nou verlossing, wat we zeiden, betekent de losprijs is betaald, waardoor je vrijkomt, vrij uit de gebondenheid, dan past dat helemaal bij de woorden die nu gebruikt worden. Namelijk, in Christus hebben we niet alleen de verlossing, maar in onze vertaling zegt dan de vergeving van de overtredingen. Maar letterlijk betekent dat woord de invrijheidstelling van de overtredingen. De invrijheidstelling, de vrijlating. Nou ja, en dan zie je, dat heeft dus alles te maken met dat je uit die gebondenheid bent gekomen. De vergeving van de zonde. Die hebben wij dus bij voorbaat al ontvangen. Want die hebben we in Christus. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De vergeving, de vrijheidstelling, de invrijheidstelling van de misstappen. Dat hebben we. Een misstap leidt niet meer tot opnieuw in gebondenheid komen. Nee, je hebt nu al de invrijheidstelling bij eventuele misstappen. Nou, dat is duidelijke taal. Het woord wat daar gebruikt wordt in het Grieks, ja, ik noem het even om te laten zien dat het ook op andere plaatsen voorkomt. Dat is aphesis, vergeving, zo is het vertaald. Maar het betekent eigenlijk veel meer loslating of vrijlating, in vrijheid stellen. Ja, en daar is in de loop van de kerkgeschiedenis behoorlijk mee gesjoemeld met dat woord, vergeving. Want in het Nederlands, als je dat ook opzoekt, wat de betekenis is van het woord vergeving, dan lees je in de Vandalen, dat betekent vergiffenis schenken voor. En dan staat er een uitleg bij, vergeving is volgens de algemene opvatting het iemand niet meer kwalijk nemen van een ernstige daad. Deze daad overtreft het gewone en is iets waarvoor sorry zeggen niet voldoende is. Vergeven wordt gedaan door diegene die geestelijk of materiële schade heeft geleden. Vergeven. En in onze betekenis is vergeven dus helemaal gekoppeld aan dat er iets verkeerds gedaan is. En dat moet rechtgezet worden. Wat ik al zei, dat die schuld betaald moet worden. En dat is meer dan alleen maar sorry zeggen. Nou ja, dat heeft tot veel misstanden geleid. Vergeving. Ik noem u wat teksten en u kent ze waarschijnlijk ook allemaal, waar datzelfde woord gebruikt wordt. Vergeving. Aphesis. En bedenkt u dan dat eigenlijk de betekenis is in vrijheidstelling, loslating, vrijlating. De Heer Jezus zegt in Matthäus 26, dit is het bloed, en dan is hij met de discipelen samen en dan gebruikt hij de paasmaaltijd. Dit is mijn bloed, het bloed van het nieuwe verbond, dat door velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. En bij de komst, de aankondiging van de geboorte van de Heer Jezus, zegt de engel Gabriël tegen Maria, hij is het om zijn volk kennis van de zaligheid te geven in de vergeving van hun zonden. En om te verschijnen aan hen die gezeten zijn in de duisternis en de schaduw van de dood. Om onze voeten te richten op de weg van de vrede. En daar zie je al dat die vergeving alles te maken heeft met dat je in de duisternis zit. Dat je voeten gericht moeten worden op de weg van de vrede, de vrijheid. In plaats van dat je zit in de schaduw van de dood. En dat is wat de Heer Jezus ook zelf zegt. als hij een tekst aanhaalt uit het Oude Testament, waarin hij vertelt over wat zijn werk is op aarde, staat er in Lucas 4, vers 19, dat hij predikt aan gevangenen vrijlating. En daar is het woord vrijlating wel zo gebruikt. Want letterlijk staat er datzelfde woord. Je zou kunnen zeggen om aan gevangenen vergeving te prediken. Ja, maar het is meer, het is vrijlating. Want je was gevangen, maar je wordt vrij. En dan blinden het gezichtsvermogen. Ook dat is een geweldig beeld. Je was blind, waardoor je het niet zag, maar nu ga je het zien. Om verslagenen weg te zenden in vrijheid. Om het jaar van het welbehagen van de Heer te prediken. Dat was de boodschap van de heiland. Het heil. Het licht. Vrijheid. En Paulus die herhaalt dat. Als hij voor Festus of Agrippa staat in Handelingen 26. Dan vertelt hij ook wat zijn bediening is. En dan zegt hij dat hij er is voor het volk van Israël. Om hun ogen te openen en hen te bekeren van de duisternis tot het licht, van de macht van de Satan tot God, opdat ze vergeving van zonde zouden ontvangen. Letterlijk weer vrijlating, in vrijheidstelling van de zonde. In vrijheidstelling van de zonde die je het idee geeft dat je gebonden bent. En we hebben de tekst gelezen in Efeze 1. En ook in Colossenzen 1 vers 13. Hij heeft ons getrokken uit de duisternis. En geplaatst in het koninkrijk van de zoon van zijn liefde. In hem hebben wij de verlossing door zijn bloed. De loskoping. De vergeving van de zonde. De invrijheidstelling van de gebondenheid van zonde en zonden. En in Hebreeën 9 hebben we al gelezen dat alles... Want zonder bloedvergieting vindt er geen vergeving plaats. Ja, dat is geweldig. Vergeven. Vergeving van zonde. Dat betekent dus vrijlating uit gevangenschap. En dat raakt inderdaad ook deze tijd. Want hoeveel mensen voelen zich niet gevangen, gebonden. Op wat voor manier dan ook maar. Soms ook heel letterlijk, ik mag mijn huis niet uit. Ik mag niet naar mijn ouders toe. Ik mag het land niet uit. Ik mag niet op vakantie. Ik mag niet naar school. Ik mag niet naar kantoor. Ik mag niet eens zelf bepalen waar ik loop op de weg. Gebondenheid. Ja. Wel. Deze gebondenheid waar het over gaat, gaat natuurlijk veel verder. Heeft te maken met dat je vastzit aan zonde. Maar daar heeft de Heer ons van verlost. Hij heeft ons in de vrijheid gesteld. Niet alleen toen de losprijs betaald is, maar vervolgens al de tijd die daarna komt. U bent in vrijheid gesteld. Losgelaten van gebondenheid. Ja, en dat woord vergeven, ja, dat wordt zo verschillend gebruikt. Ik noem u één tekst en die kent u misschien ook wel. En dan zeg je, hé, staat daar datzelfde woord? Maar wat betekent dat dan? In Matteüs 24, u weet wel die reden van de Heer Jezus over de laatste dingen. Dan zullen er twee op de akker zijn. Eén zal aangenomen en de ander zal achtergelaten worden. Dat achtergelaten is een afgeleide van het woord afesis. Hier is het werkwoord. En als je nou weet dat het woord afesis in vrijheidstelling is, ja, dan krijgt dit natuurlijk een heel andere betekenis. Dan helpt je dat ook om te begrijpen wat hier bedoeld wordt. De ene zal aangenomen, letterlijk genomen worden. Dat heeft te maken met de komst van het koninkrijk. En wie daar als gelovige wel of geen toegang toe heeft. De een zal genomen worden, dat gaat over degene die niet gelooft. En de ander zal letterlijk gelaten worden. Gelaten worden. Die zal blijven op de aarde. Ja, en dat betekent, omdat hij gelooft, in de vrijheid komen. Want het koninkrijk zal aanbreken. En daar heeft die gelovige een plaats in. En zo zie je dat woord vergeven, ja, dat is een heel eigen leven gaan leiden. Maar belangrijk dat we begrijpen wat er bedoeld wordt. In vrijheid stellen. En dat woord vergeven, dat wordt ook door de apostel Paulus gebruikt als het heeft over u en mij. Als het gaat om de gemeente, waar gelovigen met elkaar leven, dan gebruikt hij ook dat woord vergeven. En je zou dan, wat onze Nederlandse taal betreft, kunnen denken, hé, vergeven. Maar wat wordt er dan bedoeld? We weten inmiddels dat we verlost zijn, in de vrijheid gesteld zijn. En dat is eens gebeurd door de bloedstorting. Dat hoeft niet nog eens een keer te gebeuren. We zijn in vrijheid gesteld. En dan lezen we in Efeze 4, vers 32. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig en vergeef elkaar. Zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Vergeef elkaar. Hoezo? Moet ik de ander dan in de vrijheid stellen? Dat kan ik toch helemaal niet? Nee, natuurlijk ook niet. Maar hier wordt ook een heel ander woord gebruikt. En dat is zo het lastige van onze vertalingen. Het woord wat hier gebruikt wordt, zou je eigenlijk veel beter kunnen vertalen. Vergeeft elkaar. Ja, letterlijk staat er. Bewijs elkaar genade. Zoals ook God in Christus u genade bewezen heeft. Want hadden we dat verdiend, die in vrijheidstelling? Nee. Maar hij heeft de losprijs betaald, zodat we erbij hoorden. In de vrijheid. Onverdiende gunst. Hij heeft genade bewezen. Nou, en als ik nou, als aan mij nou genade bewezen is, hoe moet ik me dan opstellen ten opzichte van mijn broeder en zuster, ten opzichte van de mensen om mij heen? Toch gewoon op dezelfde manier, dan ga ik hem toch niet iets kwalijk nemen. En dat is wat hier ook staat. Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk, barmhartig, bewijs elkaar genade. Dat heeft dus alles te maken met het feit, beste broeder en zuster, ik ben zelf in de vrijheid gesteld. Ik ga jou natuurlijk geen juk opleggen. Ik ga jou niet vertellen hoe het moet. Maar ik bewijs je genade zoals Christus mij ook genade bewezen heeft. En zo kom je elkaar tegen. In die vrijheid. De losprijs is betaald. De Israëliet moest allemaal een sikkel betalen of een halve sikkel. Voor ons is betaald. En we danken de Heer daarvoor. In Colossenzen 3 vers 13 er staat. Verdraag elkaar. En vergeef de een de ander. Zelfde weer. Bewijs genade, de een aan de ander. Als iemand tegen iemand anders een klacht heeft, bewijs hem genade. Zoals ook Christus u vergeven heeft, zoals Christus u genade bewezen heeft. Zo moet ook u doen. Genade. Ik leef in vrijheid. Geen gebondenheid meer. En dat is een blijde zekerheid. Wel dat ik me af en toe moet houden aan regels in deze wereld, omdat de overheid meent dat ze een paar regels moeten stellen. Ja, daar hebben we het gewoon maar mee te doen. Of je het er nou wel mee eens bent of niet mee eens, het zij zo. Maar bedenk dat het niet om die regels gaat als het gaat om de beleving van vrijheid. Nee, de werkelijke vrijheid is in Christus. De verlossing, de vergeving. Als laatste een aspect wat daar mogelijk mee te maken heeft. Want dan denk je, wel, ik ben bevrijd. Wie doet mij nog wat? Ik ben ook verlost, ik ben in vrijheid gesteld van mijn misstappen. Ook voor de toekomst, zeker. Nou ja, dan maakt het niet zoveel uit hoe ik leef. Of zal iemand zeggen, of ik er nou op losleef of niet, dat maakt toch niks uit. Nee, voor de invrijheidstelling maakt dat niks uit. En toch is daar wat bijzonders mee. Ik noem u de tekst uit 1 Korinthe 6 vers 12, waarin Paulus zegt, alle dingen zijn mij geoorloofd. Dat is die vrijheid. Alles is mij geoorloofd. Maar hij zegt er meteen wat achteraan. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Maar niet alle dingen zijn nuttig. Wat denkt u, helpt, alles is mij geoorloofd. Helpt je dat bij het maken van een goede keuze? Hoe je je leven inricht? Nee. Nee. Als je er maar op los leeft en het zegt, het maakt toch niks uit, dan is uw ervaring misschien ook wel klein of groot, dat maakt meer kapot dan je lief is. Maar het mag toch? Ja, maar het is niet nuttig. Maar wat betekent dan nuttig? Wel, Paulus herhaalt die woorden, alle dingen zijn mij geoorloofd, in hoofdstuk 10 van de Korinthebrief, vers 23. En dan zegt hij, alles is mij geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alle dingen bouwen op. Dus, alles is mij geoorloofd, maar zegt hij erbij, laat het dan wel tot opbouw zijn. Laat het nuttig zijn. Dat het bijdraagt aan het opbouwen en niet aan het afbreken. Want dat doet als je er maar op losleeft. Ik zeg het even wat bot, maar dat breekt af. Nee, niet alles is nuttig. En dat is nou precies waar het om gaat. Welke keuze maak je? Een keuze die tot gevolg heeft dat je beantwoordt aan het doel. In hem hebben wij de verlossing, de vergeving van de overtredingen. In hem hebben wij de loskoping door de losprijs die betaald is. De vergeving, de vrijlating, de invrijheidstelling van de misstappen die we doen. Overeenkomstig de rijkdom van zijn genade. Nou, en betoon die genade dan ook maar aan een ander. En dat kan je in alle vrijheid doen. Daar hoef je niet op voor te staan. In Christus, en dat is eigenlijk de conclusie van het hele verhaal. In Christus is het de loskoping door zijn bloed. Hij heeft betaald. Je bent vrij. De invrijheidstelling uit die gevangenschap van misstappen. Want echte vrijheid is niet alleen vrij zijn van iets. Dat is ook zo. Je bent vrij van de gebondenheid. Van de tegenstander, de Satan, de zonde. Maar echte vrijheid is niet alleen het vrij zijn van iets. Maar echte vrijheid is vrij zijn tot iets. Tot datgene wat nuttig is. Tot datgene waar je wel mee het doel bereikt. En dat is leven tot eer van God. Hem te dienen. En een zegen te zijn voor degene om je heen. Leven tot zijn eer. Of zoals de woorden van het lied dat we straks gaan zingen zegt. Genade zo groot. Aan mij die het niet verdient. Liet Christus zijn liefde zien. Hij kocht mij vrij. Genade zo groot. De schuld die ik voor hem leg. Wast hij geduldig weg. Zijn bloed reinigt mij. Liefde zo groot, die stand hield tot in de dood. Schonk in de diepste nood vergeving in vrijheidstelling aan mij. Liefde zo groot, wiens kracht onverslaanbaar is, verdrijft elke duisternis, elke gebondenheid. Want nu zijn we vrij. Amen. Ik stel voor dat we de Heer daar ook voor gaan danken. Trouwe Vader in de hemel, dank u wel voor die geweldige vrijheid. Dank u wel voor de losprijs die betaald is. Voor de invrijheidstelling die mij overkomen is. En dank u wel dat ik in de positie ben dat alles mij geoorloofd is. En dat mijn leven tot eer van u leidend is in het maken van keuzes. Dat het ook nuttig is en opbouwend in alles wat ik mag doen. Heer, zo mogen we ons stellen onder uw vleugels, zoals de psalmist het zegt. U zorgt voor ons, u leidt ons. En ik mag weten eigenlijk al die geweldige positie in het hemelse te ontvangen hebben. Ik ben getrokken vanuit de duisternis. In het koninkrijk van de Zoon zijn en liefde. Want Hij heeft betaald. Hij heeft mij in de vrijheid gesteld. dank u wel dat we uw geest ontvangen hebben als een onderpand. Wat we inwisselen als we bij u zullen zijn. Heer, dat zijn geweldige dingen. Dank u wel daarvoor. Dank u wel voor de vrijheid die we daar nu van hebben. Als we om ons heen kijken is er misschien een beleving van gebondenheid. Ik mag niks, ik kan niks. Je mag misschien een beetje vrij zijn. Maar wat maakt het uit? De werkelijke vrijheid, de werkelijke ongebondenheid, die mag in u gevonden worden. En daarmee willen we ook u de lof en de eer geven die u toekomt. Want u heeft ervoor gezorgd en in uw plan heeft het zijn plaats gekregen. Dank u wel daarvoor. Wees u zo met ons de rest van deze dag, de komende week, wat we ook doen, waar we zijn. Dat ons leven mag zijn een leven in vrijheid. Met een glimlach op ons gezicht. Omdat we weten, de prijs is betaald. En welke misstap er misschien ook gaat komen, ik raak daardoor niet meer in gebondenheid, maar ik ben vrij. Dank u wel daarvoor. Uit genade. Amen. We gaan nog luisteren naar twee liederen die we door elkaar zingen, maar ze gaan eigenlijk over hetzelfde. Genade die vrij maakt. Opwekking 688 en opwekking 428. Ik hoop dat u van harte meezingt en dat u dat ook kunt doen in ook de beleving van vrijheid. En dat er onze levens mogen zijn zo tot eer van onze Heer en Heiland. We gaan zingen 688 en 428. Genade zo groot, genade zo oneindig groot. En nu zijn we vrij. Thank you.